Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Johannes 2, vers 3 tot en met 11. 1 Johannes 2, vers 3 tot en met 11. Door te zingen psalmen, psalm 44, vers 1 en 14. Psalm 64, vers 3, 4 en 7. Psalm 141, vers 3 en 4. Psalm 70, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte 1 Johannes 2, vers 3 tot en met 11. Door te zingen psalmen, psalm 44, vers 1 en 14. Psalm 64, vers 3, 4 en 7. Psalm 141, vers 3 en 4. Psalm 70, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 44. En daarvan het eerste en het laatste vers 1 en 14. O God, wij mochten met ons oren de leer van onze vaderen horen, wat werk gij in hun dagen vrocht. Hoe ge oudtijds hen met heil bezocht. Ge hebt de heidenen met uw hand verdreven, dat zij het erf verlieten, die fel geplaagd, uw volk geplant en op het wildrusvoort doen schieten. 14. Sta op, o God, toon medelijden. Laat ons uw arm van nood bevrijden. Verlos ons uit de angst, o Heer. Zo krijgt uw goedheid eeuwig de eer. 1 en 14 van Psalm 44.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in het middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Johannes. En daarvan het tweede hoofdstuk 1, Johannes 2. En daarvan de versen 3 tot en met 11. 1, Johannes 2, de versen 3 tot en met 11. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, die is een leugenaar en indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van den beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem. Zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
Verhoormoedig ons voor het heilige aangezien is hier in de gemeenschappelijk gebed. Heer, als het recht ligt, is het altijd weer een wonderlijk ogenblik om werkelijk te mogen ervaren de opening van uw woord. Zoals de dichter het dan ook zegt, de opening van uw woord het duister op doet klaren. Dat ogenblik, Heere, dat uw woord open gaat en wat gelezen, wat gehoord wordt, ook al zo waarachtig mag worden ervaren. De waarheid ervan zo mag worden opgemerkt. De opening van uw woorden doet gewisse duister in die ziel verdwijnen. Maar dan kan er ook vanmiddag geen ander gebed zijn dan om de opening. Om de openlegging van dat woord. Want ook wij verstaan dat het meer is dan de Bijbel open doen. En lezen wat er staat, horen wat gezegd wordt. Maar open zoals een bloem open gaat. En het hart laat zien. De kleurenpracht, de geur, de schoonheid. Heren, zo uw woord open. En dan wordt het alles zo goddelijk waar. En dan krijgt dat woord zo ook een goddelijk gezag. En dan mag er door uw genade een volk zijn dat nou in die ogenblikken zich nergens meer aan kan en wil onderwerpen dan aan dat gezag en aan dat gezagvolle woord alleen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Om die gestalte bidden wij. Want die is in ons niet te vinden. We kunnen misschien zekere lust hebben om te onderzoeken. Door gewoonte ook wel ervan overtuigd dat hier het vinden is in dit woord des levens. Maar dan kan het zo gesloten zijn. En al gaat het dan een ogenblikje open, spreekt het tot onze ziel. Het is ook weer zo gesloten, maar echt open gaan. Zodat die waarheid niet alleen voorkomt, maar inkomt. Heren, dat is een groot verschil. Wilt u dat schenken? En dan hebben we het ook vanmiddag niet anders dan zo kunnen beleven als de apostel door uw geest verlicht het mocht optekenen. Aangaande dat onderscheid wat we nu overal gaan opmerken tussen duisternis en licht. Tussen uw volk en het volk van de duivel. Heren, daar is een niet te overbruggen afstand. Daar ligt een eeuwigheid tussen. Kinderen van het licht, kinderen van de duisternis. Omdat we vanmiddag ook beseffen dat we van die twee één zijn. En zo licht het, zo zuiver. Kinderen van de duisternis. Dan leven we nog voor rekening van de duivel. Lopen we aan zijn leiband. Doen zijn wil. Hebben de wereld lief. Hebben ons zelf, op het hoogst lief, of kinderen van het licht, die oog hebben gekregen voor dat eeuwig ongeschapen licht, zoals dat gekomen is in deze wereld, in de God, mens, Jezus Christus. Oog voor u bij ontdekkend licht, iets van uw heiligheid, uw majesteit, uw hoogheid, uw aanbiddelijkheid. Oog in dat licht ook voor zichzelf. Voor de wereld waarin wij leven. Kinderen van het licht. We hebben er de afgelopen weken over mogen spreken. Heer, maar ook daarvan geldt weer dat alles wat tot ons komt met een vraag verbonden is. Hier wel over gesproken. En misschien wil het onderscheid haarscherp kunnen neerzetten. Anderen ook nog met overtuiging kunnen vertellen wat nou het verschil is tussen kinderen van de dag en kinderen van de nacht. En toch nog zelf een kind van de nacht te zijn. Erover te spreken. Maar eruit niet te kunnen zeggen wat het nou is. Een kind van het licht te zijn. Een eertijds gehad te hebben. Een eertijds, eertijds waard gij duisternis. Eertijds volgde gij de wil van Satan. Een volk dat weet overgezet te zijn. Niet meer wat licht ontvangen, maar overgezet te zijn. In het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Kinderen van het licht, kinderen van de dag. En voor dat volk geldt een dierbare belofte. Aldaar zal geen nacht meer zijn. We hebben het gelezen. Johannes legt het neer opnieuw in ons midden. En het is altijd dezelfde toonzetting. Zo komt uw woord keer op keer tot ons. Altijd twee. Maar geef ook vanmiddag dan iets van dat wonder te mogen zien. Twee, waar het eigenlijk één was. Want wij hebben allen in Adam gezondigd. En toen zijn we allen kinderen van de duisternis geworden. En dat alleen al. Dat u onderscheiden willen maken waar het niet was. En van die kinderen van de duisternis hebt u afgezonderd. Een getal naar uw eeuwig voornemen. Om kinderen des lichts te worden. Gesteld tot zaligheid. Gesteld tot zaligheid. Eeuwig in uw goddelijk licht. Alles te vinden. Daarvan vervuld, daarmee bestraald te worden. Hier al iets daarvan te mogen ontvangen. In de ontdekking van onze hemelhoge schuld of verloren staat. Maar ook de noodzakelijkheid van Christus, de lieflijkheid, de schoonheid van uw Zoon. En de heerlijkheid van de gemeenschap met een drieënig God. Heere, weer wordt het neergelegd. U wordt niet moede. Steeds weer vanmorgen. Dan weer dat onderscheid. Altijd maar weer vergelding, maar hoe? Van nature maar één vergelding te verwachten, want de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar weer dat onderscheid, ook een volk dat een ander loon krijgt, een andere bezoldiging, een andere vergelding. Uzelf, de Heer is mijn deel, u schenkt uzelf weg, ontzaglijk wonder. Zo maakt u onderscheid waar het niet is, maar zo staat het dan en zo ligt het dan en zo is het dan. Ook vanmiddag, daar staan we dan voor, dan horen we Johannes het zeggen. Zijt ge in de duisternis, zijt ge in het licht, meent ge in de duisternis niet meer te zijn, maar een kind van het licht geworden en ge haat nog uw broeder. Ge hebt de geboden Gods niet lief, ge wandelt daarin niet, dan zijt ge nog met al uw vermeende. Godsdienst, een kind van de duisternis. Ontdekken licht. Eerlijk schijnt het ook vanmiddag over ons leven. En laat het zo zijn. Maar open daartoe dat woord en volle, zodat we niet alleen verstandelijk opmerken vanmiddag. Er zijn twee soorten mensen. Die de leugenaar zijn toegevallen. Of een vriend van de waarheid zijn geworden. Maar de grote vraag, wie ben ik zelf? En als ik nog onbekeerd ben, hoe zal ik dan met God verzoend worden? Wilt u zo geven dat het woord mag opengaan, dat het beslag legt, dan gaat het werken. Dan komt de mens in beweging en dan gaat hij zoeken. En heeft u het vroeger wel eens gelezen in uw woord? Overleef u. En dat uw zoon langskwam. En Levi, getroffen door de liefde, alles verlatende volgde Jezus. Dan heeft die ziel het wel eens gelezen van een van uw volk. Hoe wonderlijk gij daar werkt, ontdekt, aan het einde bracht, waar het een verloren zaak werd, afgesneden. En toen overgenomen. Die ziel heeft het gelezen in het woord, in de bekeringsgeschiedenis van een van uw volk. Maar dan zelf daar voorwerp van te zijn. Getroffen door u. In uw liefde. En dat niet te zien. Want als u komt in dat ontdekkend licht. Dan ziet u alleen maar toren. Gramschap. Een verzonderd bestaan. Alles zwart. Alles donker. Mag zo uw woord nog vanmiddag schijnen. Als een heldere lamp voor onze voet. Als een licht voor ons pad. Om het duister op te klaren. En dat is altijd in de aanvang, maar ook bij de voortgang, om het duister te ontdekken. Die diepste diepten van ons verstaan aan het licht te brengen. Wat er een mens allemaal schuil gaat, en dat weten we van nature ook niet. Ja, bij ogenblikken, als we onszelf ontgaan, als even de teugel gevierd wordt, en dan schrikken we. Zit dat ook in mij? Zoals voor de dienst werd gebeden, zo'n groot beest. En bij de voordeur nog groter beest. En straks misschien niet moeten sterven als het grootste beest. Voor wie het nou nooit meer kan. Licht, licht. Heere, geef het nog. Open uw woord. De geur, de kleur, de schoonheid, de waarheid, het gezag. Laat het komen ook als een van uw geboden in het midden van de gemeente mag worden verklaard. Dat wij daarin worden verklaard. Dat u zichzelf daarin verklaart. Dat het zo voor ons een middel mag worden om van een toestand van verlorenheid te geraken in een staat van zaligheid. Dat het voor uw volk mag zijn een aanscherping en een opscherping om weer lust te krijgen om uw geboden te doen. En met David weer eens te mogen beleven. Hoe lief heb ik uw wet, want daarin ligt uw wezen zo verklaard, zo uitgespreid, zo heerlijk. Te schitteren. Zo voor iedere woord, ook voor de kinderen. Ach, misschien zeggen wij wel eens, wat gaat de prediking van het woord en van de catechismus of andere beleidsgeschriften vaak over de hoofden van de kinderen. Nu ja, dan misschien niet over de hoofden van de ouderen, maar als het ook alleen maar de hoofden raakt, dan is het over de ouderen tekort. En dat is het wonderlijke van uw woord altijd. Misschien niet te verstaan, toch zomaar een woord in één keer. Dat kan toch zo zijn, dat weet uw volk ook. Eén woord en het valt zo recht in het hart, ook bij een kind. En bij een ouderen. Bij een zorgeloze daar. En bij een die nog moedwillig in de zonde voortleeft. Hier. Thuis. En als zo'n pijl komt. Met weerhaken. Dan krijgen we hem er nooit meer uit. En als we dat proberen. Wordt de wond alleen maar groter. En om die pijlen. Om die woorden. Vragen wij. Als nagels. Door de meeste der verzamelingen. Diep ingedreven. Zo diep, dodelijk verwond, draag mij uit. Zodat je zo nog de prediking van het gebod willen gebruiken. Om met alles aan het einde te komen. En het einde de wet is Christus. Heere, gedenk ons zo in het spreken, in het luisteren. Jeugd en ouderen samen. Want wat voor verschillen er ook zijn, daarin is geen verschil. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven, maar sterven zullen we allemaal op uw tijd u ontmoeten. En dan een tweede geboorte te moeten missen. Dat is eeuwig het licht des levens missen. Eeuwig in die duisternis ondergaan. O, dat we toch klaarlijk zullen beseffen, ook vanmiddag. En werk daartoe nog met de prediking van uw woord ook in onze gemeente. Onder ons allen. En Heere, daarin verheerlijkt gij toch uzelf. Ook in de toebrenging van de onderdanen. En in de verlevendiging van uw volk. En zo zult gij in dit alles uw naam groot maken. En daartoe is er nog een wereld. Moet er nog een volk geroepen worden. Moet alles nog toebereid worden. Want uw naam zal eeuwig de eer ontvangen. Dat zal gebeuren, dat is zeker. Dat heeft u ook zelf gezegd. U ijvert voor uw eer. En zult ge doen. Maar wat een wonderlijk verschil weer. In de betoning van uw gerechtigheid. In de schenking van uw barmhartigheid. In hemel en hel zal uw naam verheerlijkt zijn. Heere, maar wat een onderscheid. O, red dan nog. En bekeer dan nog, verzoen nog. Hij wil het nog schenken. Niet om ons. Hoe durf het te overwegen alsof het zou kunnen. Nee, zou u ons aanzien, dan was het nu voorbij. Maar dat genoeg wilde aanzien in de zoon van uw liefde. Redenen nemend uit uzelf. En zo nog vanmiddag, als een wonder doet God in ons midden zijn, wij vragen het in de vergeving van al onze ongerechtigheden, om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. Aan de orde van behandeling is de 40ste zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 40. Handelen van het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Lezen wij zondag 40. Vragen en antwoorden 105, 106 en 107. Zondag 40, vraag en antwoord 105. Wat eist God in het 6e gebod? Het antwoord luidt dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enige bang, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwetsen, of moedwilliglijk in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Vraag en antwoord 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Antwoord: God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel des doodslags als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag en antwoord 107. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Antwoord: nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen tot zover. Zondag 40 spreekt van het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Twee gedachten. Staan we eerst stil bij de wortel van de doodslag. En ten tweede bij de wortel van het leven. De wortel van de doodslag. Zoals de catechismus dat zegt, schrijft, voorhoudt. Nijd, haat, toorn, wraakgierigheid enzovoort. Dat is de wortel. Daar komt nou die doodslag uit voort. De wortel van de doodslag. En als tweede de wortel van het leven. Het leven. Het leven. Dat nieuwe leven dat God schenkt in Christus. Dat brengt andere vruchten voort. En die hebben we ook gehoord. Liefde. Geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid. Geliefde, spreek er dan naar aanleiding van zondag 40 over het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Ten eerste over de wortel van de doodslag en ten tweede over de wortel van het leven. Zingen wij van Psalm 64, 3, 4 en 7. 3. Bescherm mij tegen het wreed vermogen van hen, wier tong is als een zwaard, want ge kunt doden, dat weet u. Niet alleen met een zwaard, maar ook met de tong. En met uw blik kunt u ook doden. nog zoveel wapens meer die wij uit de smederij van de duivel hebben ontvangen. Van hen wie er tong is als een zwaard, wie er taal met bitterheid gepaard, wat pijlen dient op hun bogen om te oorlogen, dat is oorlog te voeren. Oorlog is oorlog voeren. En het vierde, zij die boosdoeners leggen lagen voor de vrome, proberen hen dus tot vallen te brengen, ten val te brengen, verschuilen zich voor hen gezicht en treffen straks hen met een schicht, waardoor zij vreed hen omdoen komen en niemand schromen, dat is doodslag. En zurven. Maar God, aanschouwend al hun lagen, al hun listen, al hun boze voornemens, die bloot zijn, open dus liggen, voor zijn aangezicht, zal ijlings met een scherpe schicht, pijl, hen treffen en door zware plagen hen straf doen dragen. Weer die vergelding waar we ook vanmorgen van spraken. Vergelding in de tijd en vergelding in de eeuwigheid. Psalm 64, 3, 4 en 7. Thank you. de wortel van de doodslag. Waar komt dat allemaal uit voort? Dat de mensen met woorden, gedachten of met daden onteren, haten, kwetsen, doden. Waar komt dat uit voort? De wortel van de doodslag. Geliefde, laat ons daar eerst bij mogen stilstaan. Als ik het samenvat, wat de catechismus in zondag 40 en dan met name vraag en antwoord 106 als de wortel van de doodslag benoemt, nijd, haat, toorn, wraakgierigheid, dan zou dat kunnen samenvatten met één woord: vijandschap. Dus de wortel van de doodslag is vijandschap, haat. Zo zijn wij niet geschapen. En dat moet u altijd weer beseffen. In het paradijs heeft God de mens geschapen naar zijn beeld. En naar zijn gelijkenis, dat wil zeggen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daar in het paradijs leefden wij in de liefde. Voor het aangezicht van God, de eeuwige liefde. Daar was de mens liefhebbend, mededeelzaam. Hij wandelde in de liefde. Dat was de wortel van zijn bestaan. Uit de liefde kwam al zijn doen en laten, zijn overleggen voort. Alles wat hij deed en dacht was doortrokken van de liefde. Dan komt dat ontzettende uur. De duivel. Hoe wordt hij genoemd in de Bijbel? De grote leugenaar. Maar ook moordenaar. En er is een diep verband tussen leugenaar en moordenaar. Al ziet u dat niet misschien gelijk, het is er wel. Let maar op. Dan komt de duivel, die is in opstand gekomen, u weet dat, met zijn medestanders, is overwonnen en mag de hemel niet meer hebben als een vaste verblijfplaats. Dan gaat de duivel, die gevallen engel, naar de mens, in de staat der rechtheid, dus in de staat van die zuivere liefde. En hij komt met een leugen. Hij komt met een leugen, namelijk van die boom van de kennis van goed en kwaad kunt ge zeer wel eten. U zult daar zeker niet door sterven, maar u zult juist als God zijn, de leugen, gij zult niet sterven, maar leven. Gij zult er niet minder, gij zult er beter van worden, dat is de leugen van de duivel. En feitelijk is dat doodslag. Want dat is wat de duivel wil, dat die mens dat ook zal doen. Ongehoorzaam zijn, eten van die boom. En dan moeten sterven. Dus ziet u wat nou de duivel met uw leugen voor heeft? De dood, de ondergang, de verdoemenis van de mens. Daar is u op uit, de dood, de ondergang. En de mens eet van de boom. En eet zich dood. Valt van God af. Is van de liefde nu losgekomen. Heeft de band met God zelf doorgesneden. En valt nou in de armen van de duivel. Dat wordt zijn nieuwe vader. De vader van de leugen. De vader van de doodslag. Want de duivel is maar op één ding uit. Om mensen mee te slepen in de dood, in de eeuwige dood. En zo is dan het paradijs het toneel van de eerste doodslag in gedachten door de duivel. En de eerste doodslag door de daad van de mens zelf al geestelijk. Is dat de zondeval dat de mens de hand aan zichzelf heeft geslagen. Geestelijk gezien is het zelfmoord. Hij stort zich in de dood. Hij stort zich in de dood. Door te eten stort hij zich in de dood, hoort u dat? Snijd de band met het leven met God door. En zo leidt dan de leugen tot doodslag. Zichzelf van het leven van God, dat is het leven van God, beroven. En dan ligt in de armen van de duivel. Doende de wil van Satan. En dat is uw, dat is mijn bestaan. De eerste doodslag dus, feitelijk in het paradijs. De duivel die ertoe aanzet en de mens die het doet, geestelijk zichzelf het leven beneemt. Wat is dat? In opstand komen tegen God, ongehoorzaam zijn, van die boom eten, de duivel volgen. U kent al die woorden wel, maar wat is dat nou wezenlijk? Nou, dat moet u weten, zoals u hier zit, ik hier sta, moeten wij dat weten. Wat dat voor leven is, waar wij voor gekozen hebben. Wat ons zo begeerlijk leek, inderdaad, een leven op eigen benen staan. Geen God boven u. Niemand die u de les leest of de wet voorschrijft. Maar zelf in vrijheid kiezen om te doen wat u wil. Dat is de mens die zich losscheurt van God. En dat is zo bijzonder. Die vrijheid die hij wenst om zelf zijn leven in te richten, is in wezen zich binden aan de zonde. Het leven dat hem zo lokte, is in wezen de dood. Ja, en dat nou te zien, ik voel het ook vanmiddag, dat is zo'n wonder om dat zo te mogen zien en beleven. Ik voel het, ik kan het u ook niet geven. Ik heb het mezelf ook niet kunnen geven. Als een wonder, als je het zo mag beleven. Dat je teruggebracht wordt in het paradijs en dat je dat daar beleeft. Daar ben ik in opstand tegen God gekomen. Daar heb ik mijzelf van het leven beroofd. Daar heb ik voor de dood gekozen. Nou wandel ik als een sterveling. Op een richel, wandel ik op een richel. Tussen tijd en eeuwigheid. En ieder ogenblik als ik sterf, dan is het voor eeuwig verloren. Wie beleeft het nou vanmiddag? Zeg eens eerlijk. Ik ben voor de dood gekozen. Het betekent eigenlijk een leven als Godheid. Als Godheid. En een mens ervaart ook God en het idee van God als zeer onwelkom. God is eigenlijk een indringer. Iemand die je vrijheid inperkt met zijn geboden. God is eigenlijk lastig. Belemmert je in je levensuitingen. Ja, ik zeg het maar eerlijk. Maar dat is sinds de zondeval God voor ons geworden. Als hij bestaat, gelooft u ook niet. Maar dan is de gedachte die we met God verbinden niet anders dan: God is bijzonder onwelkom. Ik wilde liever maar niet dat er een God was. Hij is een indringer. Zijn wetten ervaar ik als bemoeizucht. Inperking van mijn vrijheid. Voelt u de vijandschap? We haten God. Er moest geen God zijn. U zegt, u gaat ver. Probeer maar te zeggen, zoals we het wel eens beleefd hebben. U zegt, dat is niet best. Nee, dat is het ook niet. Ik heb ook niet gezegd dat het goed is. Dat is de waarheid. Zo staat het ook in Gods woord. Paulus zegt het. Hatende. Hatelijk zijn. En elkander hatende. Maar niet alleen God haat. Willen dat er geen God was. Maar ook de ander het levenslicht niet gunnen. Nou kun je niet alleen door het leven. Je hebt een ander nodig. En daarom mag die er dan zijn. En het is ook zeer wenselijk om hem te vriend te houden. Maar daar kun je veel gemak van hebben. U zegt weer zo negatief. Paulus zegt toch. Elkander hatende. Dat is het eertijds van de mens. En als u vanmiddag zegt, nou daar heb ik geen last van, dan moet ik één ding zeggen. Heeft u weinig ontdekking, weinig zelfkennis, vraag maar veel om licht van de hemel. Om eens werkelijk te laten zien wie u bent. En is nog veel erger dan ik vanmiddag kan zeggen. Een moordenaar van God en van die naaste. In beginsel. En daarom, ik heb het u meerdere malen gezegd, gemeente van Vriezenveen, zeiden de oude vroeger, zonde, dat is godsmoord. In iedere zonde adem ik uit mijn vijandschap tegen God door moedwillig zijn geboden te overtreden, de grenzen te overschrijden, Gods wil te negeren. Het is pure vijandschap, iedere zonde. En we zijn zo dood dat we het alleen niet meer opmerken zelfs. Dat is de werkelijkheid. En dat is een wortel in mijn leven. Waar alles uit voortkomt. Een wortel van haat en nijd en vijandschap. Jegens God de schepper en jegens de naaste. Schepper en schepsel haten wij. Zo vijandig zijn wij allen zonder uitzondering. Allen moordenaars. Er moest geen God zijn. Er is geen beter bewijs dan ons leven. Want u weet misschien wel eens. Misschien heeft u dat wel eens gehoord, zo moet ik dat zeggen. Dat je iemand kunt negeren en zo als het ware verdoemd verklaren. Als u nou een buurman heeft of in het gezin, dat kan zelfs ook nog. En u leeft zo met die buurman of met dat gezin alsof die er niet is. U keurt hem geen blik waardig. U voegt hem geen woord toe. U negeert hem volstrekt. Dan houdt u iemand voor dood. Die iemand is lucht voor u. De volstrekte negering is dus in wezen iemand voor dood houden. U bent lucht voor mij. U bestaat eigenlijk niet eens. U bent er niet. Helaas bent u er wel, u moest er niet zijn. Dat is dan je leven. Dat is dat met God ook zo. We doen toch precies wat we willen. God is toch lucht voor ons. Daaruit blijkt onze vijandschap. Er is niemand hier die overlegt ieder ogenblik, wat zou God nou van me willen? Hoe zal ik nu moeten wandelen? Van ogenblik tot ogenblik uw leven laten leiden door God. Zijn inspraak, kent u hem in al uw wegen? Nee. En zelfs al zou u doen, is het dan uw vrees om verloren te gaan? Ach, geliefde, ik stop ermee. Het Bijbels getuigenis is helder. Ik zeg het nog één keer. Paulus omschrijft het eertijd, dus de tijd voor je bekering, als hatelijk zijnde en elkander hatende. Dus de haat betreft God en de schepsel, zonder uitzondering. En als we het anders beleven, dan moeten we nogmaals vragen om ontdekkend licht. Daarmee is de wortel van ons leven blootgelegd. De wortel. Dat is het Wat is een wortel eigenlijk? Een levensbeginsel, daar komt alles uit op. Want als ik een plant neem en ik snijd het bovenstuk af, dus van de wortel, nou dan kan het nog een tijdje goed blijven, misschien in een vaas met water, maar het gaat toch een keer verleppen en u kunt het wegdoen, verdorren. Dan heeft u het van het leven beroofd. En nou kan dus een plant nooit zonder wortel. Maar wat voor wortel hebben wij dus? Dat is die duivelse wortel van haat, vijandschap. Daaruit worden wij bediend. Heel ons leven. En daarom zegt de spreukendichter. Nijd is de verrotting der beenderen. Dat betekent die nijd, die vijandschap doortrekt heel je leven. Alles verrot. Vreselijk beeld, hè? Alles wordt erdoor vergiftigd, aangetast, bedorven. En dat is nou een mensen bedorven vat. Bediend met sappen van vijandschap tegen God en de naaste. En dat doortrekt heel zijn denken, zijn doen en zijn laten. U gelooft er niks van. U zegt nou, best is de mens niet, maar dit is het. Nee. Zal ik u een voorbeeld geven? Want natuurlijk is onze vijandschap gecultiveerd. Verpakt in 1000 vormen die we alleen niet meer kunnen herkennen. Maar laten we nou gewoon het zakenleven nemen. Een prachtig bewijs, nou ja, prachtig. Zakenleven, ik heb een winkel en ik wil maar één ding dat ze bij mij kopen. En als mijn buurman dan geen boterham meer heeft, jammer voor die man. Moet hij beter zijn best doen. Ik wil alle klanten hebben. Toch? Concurrentie heet dat. Ook hier de wortel ten diepste. Als het mij maar goed gaat. Altijd heeft de mens zelf het oog. En de ander niet. Zo kunt u alles doorlichten. En u komt steeds tot dezelfde conclusie. Een mens bedoelt alleen zichzelf. En nu vat ik het samen, want ik moet verder. De wortel van haat, nijd, vijandschap dus. Die ons hele leven voedt, dat is vergiftigd. Brengt ons in de eeuwige dood. Want dat is het einde. Hier leven in vijandschap met God en de naaste straks in eeuwige vijandschap. Want wat is de hel? Was de hel, dan gaat u God eeuwig lasteren. Vroeger dacht ik, dat geloof ik niet. Nee, u zegt, dat kan me niet voorstellen. Ik heb nog nooit gevloekt en zou ik dan, ja ik ben onbekeerd, maar zou ik dan altijd vloeken? Nee, hier niet, kunt u zich niet voorstellen, want ja, alleen al om daardoor niet uw laatste mogelijkheid te verliezen. U bent natuurlijk wel fatsoenlijk, maar als u verloren ligt en u kunt nooit meer bekeerd worden, dan gaan alle remmen los hoor. En dan zult u doen wat u hier niet dacht dat u ooit zou doen, dan gaat u vloeken, dan gaat u lasteren. Dan gaat hij het uitschrijven. Want u kunt nooit meer bekeerd worden. En dan, wat er dan uit de mens komt, dat is niet te beschrijven. Eeuwig God lasteren en je naast. Eeuwig één brok onvrede. En dat zijn we hier ook al. Onvrede. En dieper kan ik een mens niet tekenen in zijn val. Onvrede. Onvrede. Niet alleen met God, die het nooit goed doet en niet geeft wat u wil. Niet met de mensen die altijd tegenvallen. Maar zelfs de omstandigheden, daar leven we ook al mee op voet van oorlog. Want die deugen ook niet. En het weer is niet goed en er is nooit wat goed. We hebben nooit vrede. Wij leven met alles, zelfs met de dingen op voet van oorlog. Onvrede is ons leven. Nooit genoeg een kind, nooit genoeg een ouder, nooit genoeg onvrede, onvrede. Dat is de wortel. De wortel van ons leven is dus haat en vijandschap. En als we zo leven, Johannes 2 uit de eerste zendbrief maakt het weer duidelijk. Al horen wij nog bij de duisternis. Als we nog haten, als er nog vijandschap is, dan horen wij bij de duisternis. En nu zegt u, Catechismus zondag 40, dominee. Ja. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik doe wat ik niet wil. Kijkt u maar. Want ik begrijp uw opmerking wel. En daarom gaan we nu naar de Catechismus kijken. Juist om dan te ontdekken. Die wortel waar ik zo even van gesproken. Want daartoe is de wet ons gegeven om te ontdekken, in eerste instantie, dat het waar is wat ik zo even heb gezegd. Want wat eist God dan van ons in het zesde gebod? Gij zult niet doodslaan, dat ik mijn naaste niet onteere. Dat is smaadheid aandoen. Onteeren. Als je meisje iets zegt van je vriendin, wat heb jij, ik mag die woorden niet gebruiken, hè? Maar een heel lelijk woord volgt dan. Een vreemde jurk, zeg. Wat loop je er bespottelijk bij? Dan onteer je iemand, je krenkt, dat doet pijn. Mag je niet doen. Doe je toch. Uit de wortel van de vijandschap. Zo'n lelijk wezen is de mens nou. God verbiedt het. En haten. Haten, dat is eigenlijk willen dat die ander er niet is. Je moest er niet zijn. Kwetsen. Onteren. Pijn doen. Doden. Soms. Mag niet, maar je zou. Zo komt er een gedachte in je hart, zie je wel. Dat doe ik met mijn gedachten. Ik denk dat. Misschien zeg ik niet altijd wat zie je er raar uit. Maar ben je bespottelijk? Kleed je eens anders? Praat eens anders? Doe eens anders? Ik denk het wel. Het is onteren. Maar ook met woorden, ik zeg het. Of met enig gebaar. Nou, ook gebaren ga ik hier niet nadoen, heb ik geen zin in. Er zijn veel gebaren. Laten we zeggen, je lichaamstaal. Je kunt er met een bepaalde trek op je gezicht laten merken dat je iets heel raar vindt. Je kunt je minachting laten blijken door een bepaald gezicht te trekken, dat weten we allemaal. Of een toornige blik. En nog zoveel meer. Allemaal om een ander te kwetsen. Daar komt die wortel nou in tot uiting. In dat soort gedachten, in die woorden, in die gebaren. Dat moet er niet zijn. En niet alleen anderen, maar ook mezelf. Mezelf niet kwetsen. Of moedwillig in gevaar brengen. U eet zoveel. Vraatzucht. U brengt uzelf in gevaar. Ook dat is een vorm van doodslag. Dat roken en drinken. U brengt uzelf in gevaar. En andere vormen van verslaving. En uw verkeersgedrag, u weet het wel. Roekeloos rijden, niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Om te laten zien wat u allemaal durft. Of dat u zoveel haast heeft. Een ander en uzelf in gevaar brengt. Allemaal uit diezelfde wortel. Haat, vijandschap, roekeloosheid. Het leven niet achten. Uzelf in gevaar brengen. En anderen. Op zoveel manieren. Ik kan niet alles noemen, dat weet u wel. Maar mag ik er nog eens een noemen? En die zeg ik niet natuurlijk zomaar. Daar heb ik een bepaalde bedoeling mee. Omdat die vaak over het hoofd gezien wordt. Als ik nou een plant heb, hè, thuis, een plant. En ik geef hem weinig of geen water. Oh, dat weet u wel, dan gaat hij dood. Mensen hebben ook water nodig. Aandacht. En blijk dat je nog om een ander geeft. Zo kun je een ander emotioneel verwaarlozen in het gezin. Maar ook in de klas. Er zijn er, als je goed rondkijkt, als je weer naar school gaat, kinderen, en uw ouders, in uw omgeving, mensen waar u misschien nog nooit iets tegen gezegd heeft. Dat is wel een vorm van verwaarlozing. Ja, ik kan niet de hele wereld op hun nek, maar dat hoor ik zo vaak. Maar we kunnen nogal wat hoor. We hebben ontzettend veel tijd over voor alles wat er totaal niet toe doet. Maar hier, verwaarlozing. Emotionele verwaarlozing. Dat is ook een vorm van doodslag. En daar bent u verantwoordelijk voor. En zo zou ik nog veel meer kunnen noemen. U moet er maar licht op krijgen. Dan zegt u, wat ben ik voor een mens? Wat ben ik voor een mens? Ik loop eigenlijk als een dwaze koning door alles en boven alles heen. Want ik heb wezenlijk geen oog, geen aandacht, geen hart voor iemand anders. Vijandschap. In woorden, gedachten, werken en gebaren. Zeg ik iets te veel? Te weinig. Dat ik alle wraakgierigheid moet afleggen. Als ze mij iets in de weg leggen, dan ben ik niet te genieten. Is dat thuis ook zo, kinderen? Als je zin niet krijgt, grote mond tegen moeder. Allemaal vormen van doodslag. Want voortkomend uit uw wortel van haat tegen God en de naaste. Uiteindelijk dus gericht op het leven. Doodslag. En eindigt 105 met de stellige verzekering dat de overheid daarom juist het zwaard ook draagt. Juist omdat doodslag zo vreselijk is. Het leven benemen. En dat doet u door dat gevaarvolle gedrag. Door dat onjuiste eet- en drinkpatroon. Dat doet u. En u weet het ook. En toch doet u het. Het is een vorm van doodslag. En dan kan de overheid op dat punt misschien het zwaard niet dragen om u van uw verkeerde eetgewoontes af te helpen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat laat ik dan ook maar rusten, hoewel de overheid daarin een plicht heeft, in de voorlichting. Maar wel als het gaat over die uiterste daad van de doodslag, welke iemand het leven benemen. Dan draagt de overheid het zwaard, dat wil zeggen, zij moet zelf de doodstraf voltrekken om daarmee alle moordenaars in beginsel alle lust te ontnemen om dat ook werkelijk te doen. Dus afschrik. Effect heet dat, meen ik. Het zwaar dragen, de doodstraf moet er zijn alleen al daarom. Om iedere potentiële moordenaar af te schrikken zulks te doen. En waarom? Dit zware middel. Omdat er niets erger is dan iemand het leven benemen. En nogmaals, al die kleine dingen die ik zo even noemde, wat is klein, kunnen daartoe leiden. Want iemand die emotioneel verwaarloosd wordt, die kan sterven van de eenzaamheid. En u kunt u dood drinken. En nog veel meer. Maar in beginsel is het oogmerk van al deze zonden de dood. En dat is daarom zo vreselijk, dat is het einde. Want als we sterven, dan zijn we de eeuwigheid. Dan kunnen we nooit meer bekeerd worden. En daarom is het zo vreselijk. De doodslag. En daarom moet de overheid ook alles doen om doodslag te weren. En als ik dat dan vanmiddag hoor, dan denk ik, o overheid. Dan is er nog veel werk te doen. Maar laten we maar beginnen bij onszelf. Geliefde, de wortel van de doodslag is de vijandschap. Daar komt alles uit voort. En nu wil ik naar het tweede. Die geboden die hier staan, u heeft het vanmiddag gehoord, die willen ons dus erachter brengen, inderdaad zoals het is gesteld. Ik geef niet om een ander. En ik zoek het welzijn niet van een ander. En ik kan inderdaad iemand emotioneel verwaarlozen. En ik spot met het leven. En dat u daardoor erachter komt dat er in u een wortel is. Die niet deugt. Die uw leven vergiftigt. Waardoor u straks eeuwig, eeuwig zou moeten omkomen. Opdat u vanmiddag zult zeggen, o God, kan ik van uw wortel verlost worden. Een andere wortel. Niet een die haat en vijandschap en nijd opgeeft. Maar liefde is er zo'n wortel om daaruit bediend te worden. Omdat er een ander leven zal komen. Want dat is de prediking van de wet altijd. Om u aan het einde met uzelf te brengen. In deze weg ga ik verloren. Omdat er plaats zal komen voor een andere bron. Een andere wortel. Een ander leven. Het leven zelf. En spreken we dan nu kort over de wortel van het leven. Wat is dat dan? We hebben vanmorgen gesproken over de gemeente van de Thessalonicenzen. En we weten nog wel, die gemeente werd vervolgd, verdrukt. We hebben er niet zo heel lang bij stilgestaan, maar nu dan maar de vraag. Maar waarom? Waarom worden mensen nou vervolgd? Je zou toch zeggen, vooral in deze tijd, ze zoeken het maar uit. Als ze zo nodig christelijk willen zijn, dan moeten ze dat doen. Waarom? Ten diepste. En voor het antwoord luister ik een ogenblik naar Job. Job 19. Job, wat zegt Job? Die wordt ook vervolgd. Een vraag die zich af, waarom is dat eigenlijk? Waarom vervolgen ze Job? Maken ze het zo moeilijk? En dan zegt hij, luister eens. Antwoord, waarom Job, waarom al dat volk vervolgd wordt. Na de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Job, wat is dat nou? Dus ze vervolgen jou omdat de wortel der zaak in u gevonden wordt. Wat is dat voor wortel dan? Wat is dat voor wortel? Waarom vervolgen ze Job? Er is een wortel in die man. Wat is dat? Dat is Christus. De Zoon van God die door het geloof woont in het hart van Job. En daarom vervolgen ze het volk. Want wij haten God. En als God zich verheerlijkt in het leven van een zondaar, dan haten we die zondaar dubbel. Vanwege de God die door het geloof in zijn hart woont. En dat beseffen ze niet. Zo is een mens een vijandig dat alles wat met het leven te maken heeft, valt onder zijn vervolgingszin. Zijn haat nog meer dan van nature al richt een mens op allen die bij God horen. Waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel de zaak in mij gevonden wordt. Omdat Christus in mij leeft. En dan zal het waar zijn. Ze hebben Christus gehaat, dan zullen ze ook dat volk haten. Want we haten God en we willen bij God niet zijn. En zijn volk herinnert ons eraan dat er een God is. En een gelukkig volk is. En dat wil ik niet zien, want ik wil niet bekeerd worden. Ik wil doorgaan. Ik wil verloren gaan. Ik kies voor de wereld een korte tijd de zonde genieten. En dan moet ik het maar met een eeuwige rampspoed betalen. Zo leef ik. Gods kinderen herinneren me aan een ander leven. En ik wil er niet aan herinnerd worden. Nadermaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt Christus. En dan hebben we het antwoord op de vraag. Wat is dan die andere wortel? Christus. Ja. En dan voel ik ook vanmiddag wat in mijn leven moet gebeuren. He? Beetje geloven. Ja. Het is duidelijk wat er moet gebeuren. En dan weet u ook wat bekering is. Dat weten we tegenwoordig niet meer zo. Dat is duidelijk. Een andere wortel, dan moet ik van die eerste wortel afgesneden worden. En dan moet ik op die andere wortel worden overgeplant. En dat is bekering. En de rest hebben we zelf bedacht. Het is bekering. Dus drie dingen, mijn vrienden, onthoud dat. En wees daar werkzaam, hè. Allereerst is er ontdekking vanmiddag het gebod gepredikt. Als het eerlijk ligt vanmiddag. Als het eerlijk ligt, zeg je, ik kan niet anders zeggen. Als er zo licht over mijn leven, ik haat God en mijn naaste. Dan wordt uw wortel blootgelegd. En gaat u dan door? Of zegt u, o God, hoe zal ik bekeerd kunnen worden? Dan gaat u werken. En dan gaat u trachten, doe dat maar. Om die geboden te vervullen. Om dan te merken dat u dat nooit zult kunnen. Om aan het einde te komen, wat is er? Wat is er dan? Aan het einde komen, dat zeggen ze in de kerk zo vaak. Dat je gaat zien dat je nooit dat gebod kan volbrengen. Dat er altijd die vijandschap in je hart zal blijven wonen. En dat er dan maar één ding overblijft. Iemand die zo vijand is voor God, die moet voor eeuwig verloren gaan. En let u daar dan eens op. Dat u zegt, dat is nog rechtvaardig, Heer. Zo mens, zo goed uit uw hand voortgekomen. In uw liefde mocht hij wandelen. Uit uw liefde mocht hij drinken. In uw wil mocht hij zijn voedsel vinden. U was alles voor hem. En er kwam niets tekort. Hij leeft in volkomen vrede in deze wereld. En hij heeft zelf u verdood verklaard. De mens is in vijandschap tegen u opgestaan. Wat is er dan eerlijker dat die mens voor eeuwig buiten u zou leven? En dan zeg je vanmiddag, Heere, ik heb het verdiend. Om voor eeuwig verloren te gaan. Zo'n moordenaar. Zo'n hater. Zo'n vijand. Zo'n goddeloze. Het is een wonder dat de aarde er nog draagt. Dat de aarde niet is opengegaan. Om zo'n monster te verslinden. Als u zo'n afkeer krijgt van uzelf. En het u waardig acht. Naar recht verloren te gaan. Kijk eens. Dan hangt er naast u een. Die moordenaars lief heeft. En die het zegt tot een die zichzelf moet afkeuren. Wij verdienen straf naar hetgeen wij gedaan hebben. Dan hangt er een naast een moordenaar. Die zichzelf afkeurt en God goedkeurt. En dat is Christus. En die kan zich dan niet inhouden. Dan legt hij zijn hart open. En dan welt de liefde uit zijn hart op. En overspoelt zo'n zonde. Zo'n moordenaar, die zegt, de dood verdient, overspoeld met zondagsliefde. Dan gaat de bron vloeien en er wordt geafgesneden van die eerste wortel, overgezet op Christus. En dat weet een ziel, want dan zegt hij, nou is het leven mijn Christus en straks het sterven gewin. Dat is die wonderlijke overzetting in een punt des tijds. Van dood levend geworden in de vereniging met Christus. Die naast de moordenaar hangt. En zijn eeuwige liefde betuigt. Ik voor u. Dat u anders de eeuwige dood hebt moeten sterven. Ik uw moordenaars bestaan. Uw hoeren bestaan. Op mij genomen. Daarmee onder de toren van God gegaan. Om u er voor eeuwig van te verlossen. Een andere bron ontsloten. Een andere wortel geschonken. Maar dat is het geliefde afgesneden. Dan moest hij verloren gaan. Om in die weg nou overgezet te wachten op een andere wachter. Christus. Mag u dat weten? Weet u van een ontdekking aan uw hemelhoge schuld? Heeft u alles geprobeerd om met God in het reine te komen? Om verzoend te wachten? Of heeft u toch maar veiligheidshalve gekozen voor een net leven? Want iedereen kan zeggen, nou, die leeft toch anders. Maar die wortel is nooit weggenomen. Een stuk fatsoen. Misschien heeft u uw karakter mee. Dat kan ook. Een beetje meegehand. Vriendelijk van nature. Oh, dan kunt u nog zeker wel denken dat u een kind van God bent. Maar straks in de hel zult u God eeuwig lasteren. Dan zal die wortel die u hier ontkent, zal daar gezien worden. En u zult er altijd uit leven. God verdoemen. Uzelf verdoemen. Een andere wortel, geliefde, afgesneden, overgezet, dat is leven. Dat is waarachtig leven. Dan wordt je bediend met de godsliefde. Dan wordt je bediend met het reinigend bloed van Christus. Een andere geest wordt dan levend. Een ander leven wordt dan zichtbaar. En dat kost je geen moeite meer. Want het is uw lust om God te dienen. Die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Maar, en dan gaan we een versje zingen. Maar, zoals altijd. Al is dan die bron van vuile wanbedrijven in beginsel gestopt. Die hele grond hier van binnen, weet u nog een beeld, is wel verontreinigd. En levenslang krijgt Gods kind te maken met het nawoelen van de zonde. Die grond is vergiftigd en dan blijft toch steeds weer dat oude leven de kop opsteken. En dan loopt er een kind van God in vrome overpeinzingen naar huis. Hij heeft zo goed gekerkt. En hij komt thuis en hij valt over een spelend kind en... De zegen is weg. En hij gaat naar boven. Hij zegt, God, nou is het nooit waar geweest. Ik liep in heilige overpeinzingen. En zo'n klein kind kon er ook niks aan doen. En ik ging mezelf te buiten. Ben ik dan zo'n monster gebleven? Is er nooit wat veranderd? Dan kom je jezelf weer tegen. En toch, weet je wat het verschil is? Dan lig je daar te wenen. Dat is nou het verschil. Omdat je toch weer in de zonde bent gevallen. En de wet zo nodig om keer op keer daarom te ontdekken. Om maar steeds groter en vuiler zondaar te worden. Maar ook steeds minder God te kunnen missen. En weer een beroep te doen op de krachtige inwerking van dat dierbaar bloed van Christus. Niet zo Jezus dan die bloed geeft voldoening aan het gemoed. Daar ligt Gods volk. En weet je wat ze ook krijgen? Veel gebed. Als je de straat op gaat. Als je naar huis gaat. Heere, zet alsjeblieft een wacht bij de deuren van mijn mond en bij de poorten van mijn hart. En zet overal maar een wacht bij, want ik ben mezelf niet toevertrouwd. Die lopen maar te zuchten en te bidden om voor alles te bewaard te worden. Want ze zijn tot alles in staat. Wat is dat toch? Ja, een nieuwe wortel, Christus. Dat is hun lust te leven. En die oude, vervuilde, vergiftende grond... En daarom verlangen ze wel eens met Paulus om daarvan verlost te zijn. Om nooit meer te kunnen zondigen. En hier maar veel zingen hoor, volk. Doet maar veel. Elke dag, elk uurtje. Zet hem een wacht bij deze lippen, want Maar ook een wacht bij de poorten van mijn hart. Zet overal maar een wacht. Opdat ik mij niet ontga. En uw naam om uw handen. En mezelf in duisternis brengt. Kom gemeente, we zingen het met Psalm 141. Het is het derde en het is het vierde vers. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. En het vierde, neig nooit mijn hart tot kwade zaken, om tot godloosheid mij te spoelen. Met mannen die verkeerdheid doen, laat mij hun lekkernij, want de wereld heeft veel lekkernij. Hè? Veel snoepgoed zult u er ver van blijven gemeente. Niet smaken 3 en 4 van Psalm 141.
Thank you.
Daar is de kerk goed mee geliefd in bedorven smaak. Bedorven smaak. Lekkernijen van deze wereld. De zon als een zoete beter onder de tong. Woord doodslag. De wortel van de doodslag is haat en nijd. De wortel van het leven, dat is Christus. Hij is de wortel Davids. En de blinkende morgenster, de Godmens die opgekomen is uit de eeuwige liefde, daar wortelt de wortel in. En uit die wortel wordt Gods kerk bediend. En daarom zijn ze twee mensen. De wortel is zuiver, maar de grond is nog zo verontreinigd. Straks zijn ze van die vuile grond verlost, afgegraven en weggeworpen. En blijft een ziel over die God volmaakt mag bedoelen. En daar ziet de kerk toch naar uit, geliefde. Wat eist God van ons in het zesde gebod? Dat we net als God de doodslag haten. Want God haat de doodslag. En hij is een God van leven. En daarom haat hij de dood. En alles wat de dood verband houdt. Vooral als datgene wat de dood veroorzaakt heeft, de zonde. En Gods kerk haat de zonde ook. Dat is wonderlijk, hè? Dat is wonderlijk hoor. Dat je nog banger bent voor de zonde dan voor de hel. En toch is dat zo. Als recht ligt. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik op geen enkele wijze een naaste wil benadelen. Nog door gedachten, nog door woorden, nog door daden, door gebaren. Zelf niet in het kleinste, geen krenkend woord, geen misprijzende blik zelfs. Zo nauw luistert dat. Niet alleen anderen, ook mezelf niet in gevaar brengen enzovoort, ik heb het u gezegd. Het komt allemaal voort. We hebben daar iets van mogen zeggen, iets bloot mogen leggen uit de wortel van de vijandschap. Die in ons leven is gekomen toen we God hebben verlaten. Maar nu, tot slot. Als er een andere wortel is gekomen. Dan komen er ook andere sappen uit die wortel in de ziel. Andere bloemen. Andere geuren. Andere kleuren, ander leven. Wat dan? Niet alleen de dood verklaren aan dat laatdunkend spreken over een ander, dat neerbuigend spreken tot een ander, enzovoort, enzovoort. Maar, kijk eens wat er staat, uit die nieuwe wortel, wat komt daar voor sap op? Niet alleen een haat, jegens toren, moord en doodslag, maar liefde tot de naaste. De naaste liefhebben als onszelf. Want weet u, als u bekeerd bent, dan houdt u echt van uzelf. Daarvoor niet. Daarvoor hield u niet van uzelf. U had uw ziel over voor de rampzaligheid. Maar door Gods genade. Want nooit zal een mens God zelf zoeken, maar het is God die komt. Het is uw komst die mijn heil volmaakt. Het is een eenzijdig godswerk hoor. Daardoor en daardoor alleen is het anders geworden. Toen kreeg ik oog voor mezelf. Maar mijn werkelijke belangen. En wat is mijn werkelijke belang? Om er voor God te mogen zijn. En dat is nou de lust en liefde van de kerk. En dat komt uit die nieuwe wortel op. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Neem geen tijd meer voor jezelf. Altijd tijd voor de meester. Geleven weer voor mezelf, want het leven is mijn gisteren. Dan gaat de toekomst open. En dan mag Paulus soms zeggen, soms, en hij was er ook wel eens bang voor hoor, voor de dood. Toch wel eens zeggen, dood, waar is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning? Een nieuwe wortel komt het leven, komt liefde. Is wat als een mens dat voor het eerst mag ervaren. Dat hij werkelijk lief heeft. Het is wat, dat kent de wereld niet. Naast de liefhebben als onszelf. Het betekent dat je een ander ook niet meer over hebt voor de rampzaligheid. En dan kun je niet zeggen van, om de lieve vrede, zal ik maar niets niks zeggen als mijn kinderen dan s'avonds weer op het pad der zonde gaan. Ja, altijd die ruzie in het gezin. Dan heeft u uw naaste niet lief. En ik vraag me af of u uzelf al ooit heeft lief gehad. In die zin, had u uw eigen ziel ervoor over? Nee? En dat van uw kind wel? Dat kan toch niet? Oh, liefhebben dus. Uw naaste, dan geur je er niet één meer aan de duivel. Ja, maar dat vinden ze lastig hoor, als je het altijd zegt. Ja, dat vinden ze lastig, dat weet ik. Maar moet het dan, straks op de jongste dag, dat uw kinderen u aanwijzen? Waarom hebt u gezwegen? Om uw lieve vrede, wat voor vrede was dat een vader? Wat voor vrede was dat een moeder? Ja, ik wou geen ruzie in het gezin. En nu liggen wij in de hel, was dat uw bedoeling dan? Liefhebben als uzelf. Oh ja. En nog meer, geduld, geduld. U zegt, daar heb ik niet zoveel van. Nou, u heeft helemaal geen geduld, dat klopt. Maar Christus heeft zoveel geduld. Dat kan ik u niet zeggen. Die verdraagt me al 65 jaar. Zoveel geduld. Is het niet groot? Hoe lang jou al? God verdraagt me. Als je dat mag zien, dan krijg je ook geduld. Bedient uit de liefde van goddelijk geduld. En liefde en verdraagzaamheid. En vrede. Ik weet wel, ik hoor het die dichter daar zingen. Ik zoek de vrede aan te kweken. Hij tracht het wel. Antwoord, oorlog. Maar goed, hij tracht de vrede aan te kweken. Gods volk zoekt geen oorlog. Zachtmoedigheid. U weet het misschien, we hebben er ooit eens over gesproken. Prachtig. Weet u? Die zaligspreking. Zachtmoedig, wanneer ben ik nou zacht geworden? Alleen door het bloed van Christus. Als dat druppelt in je ziel, dan wordt die bodem keihard, wordt zacht. Door dat bloed. En door de liefde des Vaders. En de gemeenschap des Christus. Dan krijgt je een zacht gemoed. Leid het zacht gemoed in het evenrecht des Heren. Dat is zachtmoedigheid. En barmhartigheid. Weet u nog, dat zijn de rommelende ingewanden van God. Want barmhartigheid heeft te maken met baarmoeder. Daar wordt het leven gekoesterd. Dat is liefde voor het leven. Dat is barmhartigheid. En vriendelijkheid. We zagen in aardigheid, dat is wat anders. Aardig zijn. Ook vermoeiend hoor, heel de dag door. Krijg je je gezicht als een masker als je altijd vriendelijk wil kijken. Nee, maar vriendelijkheid is de bediening van hem die ons zijn vriendschap biedt. Dat is wat anders. Dat is niet meer boven een ander kunnen komen. Maar naast een ander opwandelen door het leven. Dat komt uit die nieuwe wortel op. Kent u dat? En nog meer ga ik afsluiten. En de schade van een ander afkeren. Dus... Bekend beeld, als er een steen ligt op de weg, haal je die weg. U kunt natuurlijk zeggen, ik stap er overheen en die na mij komt, die moet zelf maar zien. Nee, dat is maar een eenvoudig voorbeeld. Met de schade van een ander afweren, als u het ziet, moet u dat voorkomen dat een ander schade wordt toegebracht. Het laatste, en onze vijanden goed doen. Onze vijanden goed doen. Mag ik hier één uitzondering op maken als u dat niet erg vindt? De grootste vijand zit hier van binnen. En die wil ik maar niet goed doen, want dat is hij niet waard. Maar de overige vijanden moet u maar goed doen. U zegt, dat valt niet mee. Hoe weet u dat? Uit uw eigen bron valt het niet mee. Sterker dan zal het nooit kunnen. Maar uit uw andere bron, uit uw andere wortel uit Christus. Die vijanden met God verzoend. Zou het kunnen. Die vijanden met God verzoend. En als u zegt een vijand lief hebben, dat kan niet. Dan heb ik één vraag. Bent u ooit in waarheid vijand van God geweest? En kunt u vertellen dat God vijanden lief heeft? Want vijanden worden met God verzoend. En als de liefde in uw hart is, dan is het werkelijk waar. Dan hebt ge zelfs uw grootste vijand nog lief. En er ligt alles onder de liefde. En dat is nou een voorsmaakje van de eeuwige blijdschap die Gods kerk ten deel zal vallen. Waarom worden ze vervolgd? Nadat de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Geliefde, en wat er ook in uw leven gebeuren mag, één ding zal voor u nodig zijn. Staatsverwisseling, zei dat volk vroeger, dat is van wortel veranderd zijn. Je kunt van godsdienst veranderd zijn en van kerk veranderd zijn. Nog veel meer, maar je moet van wortel veranderd zijn. Overgezet op die wortel Christus, om uit hem bediend eeuwig te mogen leven voor Gods aangezicht. Amen. Laten wij. Heere, zo gaf u ons vandaag tweemaal toe de gelegenheid, mocht het zijn ook de genegenheid om hier nog samen te komen. En heeft u veel bemoeienissen met ons willen hebben. Misschien dat we zelfs zeggen wel veel om te overdenken, maar laten we toch alsjeblieft mee tot onszelf mogen inkeren. Dat de onderwijzingen en de bemoeienissen van uw zijde toch niet een vermeerdering van onze straf zullen betekenen, omdat we er weer aan voorbij gaan. Wat het is, Heer, om te weten van een vergelding, dat we allen op weg zijn, zoals we ook hier zitten, ook de kinderen, naar de dag van de vergelding. En wat zal er dan vergolden worden? Heer, wat zal dan ons loon zijn? We hebben het gehoord, het is of eeuwige straf, of eeuwige blijdschap. Nou, dat wij gedaan hebben in dit lichaam, het zij goed, het zij kwaad, geef ons toch diepe indrukken daarvan dat wij op weg zijn naar de meest eerlijke dag der dagen, de dag van het laatste oordeel. Laat heel ons leven daardoor worden getoomzet. In dat licht worden geplaatst het laatste oordeel, de eeuwigheid die aanstaande is. Ook kinderen, Heere, wil het nog doen. Dat geeft hun levensernst. Gehoorgd van de wortel die in ons is. En wat u opgeeft en dat we wel eens geprobeerd hebben om zelf de grond wat af te graven, andere grond erop storten. Misschien wel eens wat getracht met bodembedekkers om het wat aan het zicht door de mensen te onttrekken. Maar hij is ook vanmiddag blootgelegd, walgelijk. We zouden van onszelf weglopen. Zoals die oude vrouw zei, ik zou mezelf willen uitspuwen. Maar ook dat zal niet helpen. We moeten van nieuws geboren wachten. Andere wachten. Lieve wachter van David, blinkende morgenster, kom over en help. En gedenk ons zo te samen op weg naar huis. Op weg naar de plaats van onze bestemming. Op weg naar de eeuwigheid. Doe verzoening al van onze zonden. En bekeer ons als ge al uw oude volk bekeert. En dat alles uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 70. De Heere moet toch overkomen, hè? En anders ben ik alleen maar tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Psalm 70, vers 3. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, vers 3. Thank you. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.